Goed, na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder. We waren gebleven in Handelingen 15 vers 24 en daar lezen wij, er waren er gekomen uit de secte van de Farizeeën, die waren gelovig geworden en die verwarden met woorden. Vandaar dat ik hier het plaatje van die slang heb afgebeeld, want dat is wat hij doet. De slang die wil ook graag spreken, maar dan de andere woorden spreken en dan soms lijkt het bijna echt, maar het is net niet of helemaal niet, blijkt later. En die brengt verwarring. Dat is altijd wat de slang doet, hè. Die brengt verwarring, waardoor je ziel verstoord wordt en waardoor je op verkeerd spoor terecht bent gekomen, blijkt dan. Dan wordt je ziel verstoord en dat was dus ook gebeurd bij, door toedoen toch van judaïstische invloed. En die judaïstische invloed, die is er nog steeds, hè, binnen zeg maar geloofskringen, als ik het heel breed zeg. Is nog steeds de judaïstische invloed aanwezig en dat brengt verwarring, altijd. Dat brengt altijd verwarring. Als je niet de lijnen van de schrift goed uit elkaar houdt, dan verwar je dus die lijnen met elkaar. En dan weet u wat er gebeurt. Dan is dat tot omkering van soms zelfs van het geloof. En dan worden de zielen verstoord. En dat is wat dus gebeurde en dat is altijd het werk van de tegenstander. Die wil verwarring zaaien en daarom is het ook nodig dat we heel dicht blijven. Ja, blijven bij wat God in de schriften ons heeft geopenbaard. Vers 25. Het scheen ons goed. Kijk hoe daar gesproken werd, hè. Het scheen ons goed eensgezind geworden, enige mannen uit te kiezen en naar jullie toe te zenden, samen met onze geliefde Barnabas en Paulus. En nou weet ik niet, want ja, je leest zo'n vers en dan denk je erover na. En dan staat hier zo, onze geliefde Barnabas en Paulus. Moet je het zo lezen? Of moet je lezen, onze geliefde Barnabas en onze geliefde Paulus? Maar daar ben ik even niet helemaal zeker van. En we zien hier ook een omkering, want daarom heb ik dat even wat op deze slide wat uitgeplust. We zien hier een omkering. We zien hier de naam Barnabas voorop en Paulus als tweede genoemd. En dat is toch een signaal. Kijk, als het gaat om Antiochië, die gemeente daar, dan is dat de geestelijke lijn, om het zo maar te zeggen, die naar voren kwam. En dan wordt er gesproken over Paulus en Barnabas. Daar staat Paulus voorop. En dat is terecht, want Paulus is de apostel van de natie. En Barnabas ging in feite met hem mee. In Jeruzalem wordt er dus gesproken over Barnabas en Paulus. Daar zetten ze Barnabas voorop. En subtiel of niet, Barnabas kon gezegd worden, als we het trekken vanuit de lijn van het vlees. Barnabas kwam uit de stam Levi, want Barnabas was een leviet, staat in Handelingen 4. En Paulus kwam uit de stam Benjamin. En ze waren allebei afkomstig uit het buitenland, want Barnabas was op Cyprus geboren en Paulus in Tarsus. Dus dat maakte geen verschil, maar als je kijkt naar de stammen, ja, de stam Levi was nu eenmaal belangrijker dan de stam Benjamin, want de levieten, ja, die behoorden ook tot degene die dienst deden in de tabernakel en in de tempel, en daar kwamen ook de priesters uit. En de stam Benjamin, ja, dat was een kleine stam, die was toegevoegd ooit aan Juda. Maar het is toch opmerkelijk wat over de stam Benjamin dan gezegd wordt. Op het moment dat dus die splitsing in die 10 en die 2 stammen tot stand komt. Laten we even met elkaar lezen. In 1 Koningen 11 is dat. Er wordt iets opmerkelijks gezegd over Benjamin. Want eigenlijk was de splitsing 1 tegen 11. Maar de Heer besloot dat aan Juda nog een kleine stam werd toegevoegd. En dat was dan de stam Benjamin. En zodoende is het 10 om 2 stammen geworden. En in 1 Koningen 11 lezen we dat. En dan staat er in vers 37. Daar wordt iets gezegd over de stam Benjamin. Maar misschien heb ik het niet helemaal. Oh, sorry. Het is vers 36. Goedenavond. 1 Koningen 11 vers 36. En aan zijn zoon zal ik één stam geven, zodat mijn dienaar David alle dagen een lamp voor mijn aangezicht zal hebben in Jeruzalem. De stad die ik voor mij heb verkozen om mijn naam daar te vestigen. Nou, hier zien we dus dat van de stam Benjamin wordt gezegd dat mijn dienaar David, dus de stam Juda, alle dagen een lamp voor mijn aangezicht zal hebben in Jeruzalem. En daarom werd Benjamin toegevoegd. Dus hier wordt iets over Benjamin gezegd wat te maken heeft met lamp, licht. En dat is dan verbonden aan die stam, zou je kunnen zeggen. Dus daar zit toch wel iets opmerkelijks in dat uitgerekend, misschien mag je dat zeggen, dat weet ik niet, dat Paulus uitgerekend uit de stam Benjamin komt. Maar goed, dan weet ik, dan trekken we het uit de lijn van het vlees, of we kijken dan naar de lijn van het vlees. Maar toch, hè, als het gaat om licht in deze tijd, dan moeten we toch terecht bij de apostel Paulus tenslotte. En we zien dus de omkering van die namen en dat is, heeft toch een aanduiding waar je op moet letten. En dat is weer zo'n toevoegingje waaruit je kan zien dat als het om Jeruzalem gaat, omdat dat daar beslist werd, dat dat in feite meer het vlees, de vleeselijke lijn werd gevolgd dan de geestelijke lijn. En dan wordt ook gezegd van Barnabas en Paulus, of van Paulus en Barnabas, mensen die hun zielen overgegeven hebben voor de naam van onze Heer Jezus Christus. En dat is zonder meer absoluut waar. Wat zij hadden meegemaakt in die eerste reis, dat was heel wat. Paulus was daar gestenigd bij Lystra. Dus die was in onmiddellijk levensgevaar geweest. En Barnabas, ze hadden het er bijna niet levend van afgebracht. Dus vandaar dat hier terecht gezegd wordt, mensen die hun zielen overgegeven hebben, en niet alleen gegeven, er staat hier net iets meer, overgegeven hebben, voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Die naam, daar hadden ze alles voor over. Die naam, daar zetten ze hun hele wezen, hun hele ziel voor in. En je kan dan ook nog denken, als we het hebben over ziel, dat zij in hun leven, God leidde het zo in hun leven, maar dat zij in hun leven niet dat wat hun eigen ziel, de zielse genoegens, de zielse voorrechten of wat dan ook, de voorrang gaven. Nee, zij hadden hun zielen overgegeven en alles wat met het zielse te maken heeft voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Ze waren helemaal toegewijd aan hem. En dat is natuurlijk een geweldige uitspraak die hierover over hen gedaan wordt. En daarin is natuurlijk ook, zijn Paulus en Barnabas natuurlijk een voorbeeld voor ons, hè. Zij hadden zich helemaal overgegeven voor die naam, voor die Heer, die zo uit liefde alles eerder voor hen ook had overgehad. En uit liefde die diepe weg van het kruis en goed door de dood heen, opstanding, maar die diepe weg van het kruis was gegaan uit liefde. En dat mogen we altijd beseffen, die diepe, diepe liefde van Christus voor ons, dat hij daarom die weg is gegaan. Ja, ook voor ons persoonlijk. Niet alleen voor de hele wereld, dat is nog groots, maar dat is nog heel algemeen gesteld. En dat is ook veel, maar ook voor u, jou en mij persoonlijk is hij uit liefde die hele diepe weg gegaan van het kruis. Dat heeft hij gedaan. En daarover, ja, dan kun je eigenlijk de rest van je leven nog één ding doen, dat is hem danken daarvoor. En uit dankbaarheid ook leven en willen leven tot eer van zijn naam. Dat is, mag dat in ons leven bovenaan staan, de eer van zijn naam, boven alles uit. Want daar gaat het om. Die naam belijden wij en dat mogen ook in ons gedrag zo zijn. Vers 27. Daarom hebben wij Judas en Silas gestuurd, die hetzelfde ook mondeling zullen meedelen. Dus met Barnabas en Paulus, of met Paulus en Barnabas, gingen Judas en Silas mee. Leidinggevende, niet vergeten, dat houden we vast, hè. Judas verdwijnt later, zeg maar, uit beeld, maar Silas gaat daarna met Paulus mee. En dat is belangrijk dat we dat goed beseffen. Silas was een van de leidinggevenden van de koninkrijksecclesia, hè. Dat is die andere lijn, hè. Dat is die lijn van Israël naar het koninkrijk toe. En dat is die lijn die steeds in Handelingen minder werd. En de lijn van Paulus en het lichaam van Christus komt steeds meer op de voorgrond. En Silas ging dan gedurende langere tijd met Paulus mee. Nooit vergeten wie Silas is, hè? Dat hij vanuit die centrale Ecclesia van Jeruzalem, dat was toch de leidinggevende Ecclesia van al die andere Ecclesia's, om het zo maar te zeggen. Van daaruit ging Silas als leidinggevende met Paulus mee. En dat is een belangrijk punt. Maar dat zullen we vasthouden in de komende besprekingen van Handelingen. Omdat het belangrijk is van hoe dat dan gaat allemaal. En zij werden dan begeleiders van die brief die dan meegestuurd werd. Die brief met inzettingen voor die Ecclesia's van de natiën. En zij zouden dat dan ook mondeling toezeggen of toelichten. Het schijnt de Heilige Geest en ons, en hier wordt dan wel de Heilige Geest genoemd. Maar als je het hele betoog zo leest zoals we dat vanavond gelezen hebben, dan klinkt dit toch een beetje zwak eigenlijk. Het schijnt de Heilige Geest en ons goed jullie geen last meer op te leggen dan deze wezenlijke dingen. En hier zien we dus wat er gebeurt als we hier geestelijk naar kijken. Het opleggen van menselijke inzettingen. En dat noemt Paulus toch in Colossense 2 vers 23. En laten we het ook even met elkaar lezen. Colossense 2. Waarin Paulus dan duidelijk spreekt over dit soort inzettingen. Colossense 2. Vers 23. Of eigenlijk vanaf vers 20. Als jullie dan met Christus aan de grondbeginselen of de grondregels van de wereld bent gestorven of afgestorven, waarom laten jullie je dan, alsof jullie nog in de wereld leven, inzettingen opleggen of bepalingen opleggen als raak niet aan, proef niet, of pak niet, proef niet en raak niet aan. Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan. Ze zijn ingevoerd, en ik lees hier even de herziende Statenvertaling, volgens de geboden en leringen van de mensen. Deze hebben wel een schijnreden van wijsheid door eigenwillige godsdienst en nederigheid en verachting van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging of bevrediging van het vlees. Dus hier zien we dat Paulus in feite al die inzettingen als pak niet, proef niet en raak niet aan, hè, dat heeft dan hier ook met dat eten te maken, dat hij dat in feite hier schaart onder de grondregels van de wereld, hè, de grondbeginselen van de wereld. En daar zegt hij, ja, daar zijn we nu met Christus aan gestorven. Dat is voor ons voorbij, daar zijn we aan voorbij. Dat zijn religieuze inzettingen en daar, dat gaat niet aan, want het gaat niet om religieuze inzettingen, het gaat niet om religie, het gaat om Christus. En we zijn met Christus verbonden, dat is iets geestelijks. En in die zin hoeven wij niet meer te kijken naar allerlei menselijke inzettingen, want die hebben geen enkele waarde, zegt Paulus. Het dient alleen maar tot bevrediging van het vlees. Als jij kunt zeggen van, nou, ik heb de rest van, als gelovige heb ik altijd me gehouden aan bepaalde voorschriften van de Torah, bepaald vlees niet eten, bepaald soort vlees niet eten, niet vlees met bloed erin gegeten enzovoort. Dan als je dat zegt, van ik heb me er altijd daaraan gehouden, het heeft geen enkele waarde. Het is alleen maar tot bevrediging voor het vlees. Omdat in onze tijd gelden die dingen in feite helemaal niet meer. Hè? Dus het opleggen van menselijke inzettingen, maar dat gebeurt hier dus. Hè? Als we hier geestelijk naar kijken, hier gebeurt het dat inzettingen vanuit Jacobus, menselijke inzettingen, opgelegd worden. En hier herhaalt hij dus wat hij al eerder gezegd heeft, en dat wordt dan in briefvorm vastgelegd, wordt meegegeven, dat u zich onthoudt van afgodenoffers, van bloed, van het verstikte en van hoererij, waarvan jullie, zorgvuldig jezelf bewarend, wel, hè, in de zin van uitstekend of goed, hè, dat woordje ui staat daar, wel zullen handelen, vaarwel. Dus hiermee wordt de brief dan afgesloten. Nou, die afgodenoffers, daar heeft Paulus nog wel het nodige over gezegd. In de Korinthebrief bijvoorbeeld. Want die kwesties die kwamen natuurlijk te midden van de natie toch naar voren. mogelijk onder druk van Judaïsten of wat ook. En bij sommigen was dan het geweten belast, hè, als het ging om het eten van offervlees of vlees wat aan de afgoden geofferd is. En in feite, zegt Paulus in 1 Korinthe 8, geeft hij in feite aan, het is een zaak van het geweten. En misschien kunnen we daar een enkel vers van lezen, 1 Korinthe 8, als het gaat om het eten van vlees. Kijk, die eerste Korinthebrief, daar worden allerlei dingen in behandeld die te maken hebben met hoe leef je daarmee? Hè? Wat doe je wel, wat doe je niet? Er waren allerlei vragen onder die Korintiërs. En Paulus die geeft daar dan ook antwoord op. Er komen allerlei kwesties naar voren. Maar dat zijn in feite allemaal kwesties die te kennen geven, ja, dat mensen zich afvragen van zich nog afvragen wat wel en wat niet. Terwijl het later wordt duidelijk dat dat toch in feite ten diepste anders ligt. Hè? Het gaat er voor ons niet zozeer om wat wel, dat we ons steeds afvragen wat mag ik wel en wat mag ik niet. Het gaat er bij ons om dat we leven door de geest, dat we leven op God gericht, dat we leven tot eer van zijn zoon. En van daaruit je leven leven. En daarover geeft Paulus genoeg aanwijzingen in zijn brieven. Laat dat heel duidelijk zijn. Maar het gaat dit soort kwesties van wat je wel en niet mag eten. Ja, dat hoort in feite bij nog een bepaalde ontwikkelingsfase, zou je kunnen zeggen. Hè? En dan zegt hij ook in 1 Korinthe 8. Daar gaat hij erover spreken vanaf vers 1. Wat de afgodenoffers betreft, wij weten dat wij alle kennis bezitten. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op. Nou, dat heb ik al aangehaald voor de pauze. En toen zei ik abusievelijk dat in 1 Korinthe 13 stond, maar dat staat dus hier. En als iemand denkt iets te weten, dan heeft hij nog niets leren kennen zoals men behoort te kennen. En als iemand God lief heeft, is hij door hem gekend. Wat dus het eten van afgodenoffers betreft, wij weten dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen andere god is dan één. Want al zijn er ook die goden genoemd worden, hetzij in de hemelen, hetzij op de aarde, zoals er vele goden en vele heren zijn, toch is er voor ons één God, de Vader, uit wie het al is en wij voor hem, en één Heer, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Maar niet in allen is deze kennis, want sommigen die in hun geweten tot nu toe niet los zijn van de afgod, eten het vlees als afgodenoffer en hun geweten dat zwak is, wordt erdoor bevlekt. Dat was de hele kwestie. Dus Paulus zegt ja, mensen die vinden het dan moeilijk voor hun geweten dat ze deelnemen aan die afgodenoffers, ze denken dat ze daardoor verontreinigd worden, wat helemaal niet het geval is. Want Paulus zegt heel simpel of heel duidelijk dat een afgod niets is. Een afgod is niets. Het kan wel een demon zijn, maar als afgod zijnde is niets, zegt Paulus. En als je dan vlees eet, je moet geen navraag doen. Als je dan vlees eet wat aan de afgoden geofferd is en je weet het niet en je hoort het achteraf dat dat zo was, zo wat. Een afgod is niks. Dus in feite stelt hij hier dat je alles kunt eten, alleen wel rekening met elkaar houden. Vers 8. Voedsel nu brengt ons niet dichter bij God, want hetzij dat wij eten, wij hebben geen overvloed. Hetzij dat we niet eten, wij lijden geen gebrek. Maar let erop dat deze vrijheid, dus die vrijheid om alles te kunnen eten, niet op een of andere manier een aanstoot wordt voor hen die zwak zijn. Want als iemand u, die deze kennis bezit, in een afgodstempel aan tafel ziet aanliggen, zal dan zijn geweten, omdat het zwak is, en niet toe aangezet worden om afgodenoffers te eten. En zo zal de broeder die zwak is, door uw kennis verloren gaan. Een broeder voor wie Christus stierf. Door zo te zondigen tegen de broeders en hun geweten, dat zwak is, te treffen, zondigt u tegen Christus. Dus dat is heel ernstig, hè? We zouden dus wel met sterk en zwak, daar gaat het hier over, zouden we wel rekening met elkaar houden. Kijk, degene die sterk is, die weet, ja, een afgod is helemaal niets. Dus je kunt alles eten en je gaat geen navraag doen. Of het nou toevallig, hè, dat speelde dan in die tijd, waren er afgodentempels en daarin was vlees geofferd aan de afgoden. Nou, doe geen navraag, maar je kunt het gewoon eten. Al wat te koop is, kun je eten. En in feite, die positie, die zegt hij ook, spreekt hij ook uit in Romeinen 14. Hou rekening met de zwakken. En als die, en voor jezelf, persoonlijk, privé, als die zwakken er niet bij zijn, ja, kun je gewoon alles eten. Dat maakt geen enkel verschil. Zegt hij ook in 1 Timotheüs 4, hè? Alles wat God geschapen heeft, mogen wij eten. En ja, dat is omdat het uit zijn schepping komt. En dan kunnen we hem ervoor danken. Dus dat gaat over eten en drinken. En dan, dan noemt de brief het bloed het verstikt. Hè? Dat heeft natuurlijk ook te maken met de Joodse voorschriften. Die mochten geen vlees eten met bloed erin. Hè? We hebben voor de pauze dat in Leviticus duidelijk gelezen. En de hoererij, en daarover zegt Paulus in zijn brieven natuurlijk wel iets. Want dat is iets waarmee je dan wel verontreinigt. Dat is wat hij ook zegt in 1 Thessalonicenzen 4. Laten we het even met elkaar opzoeken. 1 Thessalonicenzen 4 vers 3. Want dit is de wil van God, uw heiliging, en dat u uzelf onthoudt van de ontucht of de hoererij. En dat ieder van jullie zijn lichaam, of zijn vat, staat er dan, weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. En niet in hartstochtelijke begeerte, zoals ook de natiën die God niet kennen. En dat is natuurlijk een duidelijke aanwijzing van Paulus. En dat herhaalt hij ook in Efeze 5. Efeze 5. Even met elkaar opzoeken, Efeze 5 vers 3, waarin hij het heeft over de wandel in de liefde. En dan zegt hij als aanwijzing, maar hoererij en alle onreinheid of hebzucht, laat die onder jullie beslist niet genoemd worden zoals het heiligen past. Dus hier in Efeze 5 spreekt hij zich ook daar duidelijk over uit, hè. Kijk, hoererij, als je dat zou willen samenvatten, dan kun je zeggen alle seksualiteit buiten het huwelijk tussen man en vrouw om, dat valt daaronder. En als je de geschriften leest van Israël, hè, Leviticus geeft daar ook duidelijke aanwijzingen over. En dat is de zuiverheid, hè. Kijk, God heeft van het begin af aan man en vrouw gesteld in het huwelijk, als één, als een eenheid in het huwelijk. En daar vindt de omgang, ook de omgang, seksualiteit met elkaar plaats. En alles wat daarbuiten valt, valt in feite onder het kopje hoererij. En dan kun je zeggen, ja, daar valt misschien wel het nodige over te zeggen. Ja, daar wordt natuurlijk vaak over gesproken, wat wel en wat niet. Maar als nu de discipelen bij de Heer Jezus komen en die zeggen van ja, die spreken dan over afwijkingen daarvan in feite. Hè, want in Deuteronomie wordt dan gezegd dat een scheidbrief gegeven kan worden. Wat in feite in de eerste plaats was bedoeld voor de Heer in zijn relatie met Israël. Deuteronomie 24, een scheidbrief geven. Dan worden daar vragen over gesteld aan de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus heel duidelijk, in Matthäus 19 is dat, meen ik. Dan zegt hij heel duidelijk, ja, maar dit heeft Mozes geschreven. En er wordt gerefereerd aan Deuteronomium 24 over die scheidbrief. Dit heeft Mozes geschreven, maar dat is vanwege de hardheid van jullie hart. En dan zegt hij, vanaf het begin is het niet zo geweest. En dan verwijst hij terug naar Genesis 2. Dus de inzetting van het huwelijk is daar. He, dat is een man en een vrouw samen in het huwelijk. Die hebben omgang met elkaar. En dat is in feite bedoeld. He, dat is de bedoeling is. Ja, natuurlijk om bij elkaar te blijven. He, dat het voor het hele leven is. Dat is oorspronkelijk de bedoeling zoals God het heeft ingesteld. Nou, en alles wat daarvan afwijkt, op welke manier dan ook, zou je kunnen zeggen, dat valt onder dat kopje hoererij, porneia, hè, in het Grieks, hè, is het woord. En ja, het is niet voor niks natuurlijk dat Paulus dat in Thessalonicenzen, Efeze hebben gelezen, Colossenzen, zegt hij dat ook nog een keer heel duidelijk. Omdat dat zaken zijn waardoor dat is tot oneer van God. Je wijkt af van datgene wat God heeft ingesteld. En alles wat daarvan afwijkt, dat is niet zuiver. En ja, dat werd, ja, werd altijd, hè, maar tegenwoordig is dat niet meer zo. Dat is, maar voorheen werd er, en ja, wat er dan gebeurt, hè, want wat gebeurt er dan? Deze inzettingen, waar hebben die mee te maken? Die hebben te maken met verontreiniging, met zuiverheid. En dat zuiveren is tussen man en vrouw in het huwelijk. En als je daar nu voor het huwelijk, laten we maar zeggen, op vooruit grijpt, dan wordt altijd gezegd in geloofskringen, doe dat niet, wacht tot het moment van het huwelijk zelf en pas daarna, want dan ben je echt met elkaar verbonden en is er dat in de loop van de jaren ook het toegroeien naar elkaar, ook in geestelijk opzicht. En hoe dat in geestelijk opzicht met, laten we maar zeggen, de vleeselijke omgang, gemeenschap, hoe dat met elkaar zich verhoudt, is misschien moeilijk te zeggen, maar het is wel een enorme nauwe band die tussen man en vrouw dan gelegd wordt. En die is voor het leven bedoeld. Dat is, en daarom denk ik dat niet voor niks is dat Paulus in zijn brieven juist zo heel ernstig daarop wijst. Hè. Hij noemt dat ook in, hier in verband met, direct in verband met onreinheid of hebzucht in Efeze 5. En ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met hoe God het ingesteld heeft. Hè. Heel zuiver, 1 plus 1, hè. Dat is een heel oude bijbelstudie, moet ik ineens aan denken. 1 plus 1 is 1, hebben we ooit gehad. Hè. 1 plus 1 is 1, want één man en één vrouw die vormen samen in het huwelijk een eenheid. En die eenheid, ja, dat is dan voor iedereen duidelijk. En op het moment dat daar verstoring in komt, ja, dat is niet meer zuiver, dan valt het onder dat kopje onreinheid, hè, onzuiverheid. Dus ik denk dat het niet voor niks is, hè, dat Paulus dat uitdrukkelijk noemt. En dit heeft Jacobus als inzetting. Nou, we hebben voor de pauze gezien dat het ook mogelijk te maken kan hebben, mede te maken kan hebben met die tempelprostitutie en het eten van afgodenoffers. Gekoppeld met hoererij, wat bij Israël ook gebeurde, de leer van Biliam enzovoort. Maar dit is, zoals God het van den beginnen, vanaf de scheppingsordening heeft ingesteld. En dat is eigenlijk het meest zuivere. Het is niet voor niks dat de Heer Jezus daarna terugverwijst, hè, als daar vragen over komen. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk iets is. Goed, maar dit wordt dus ook meegenomen in deze brief aan de natiën. Goed, gaan we verder in vers 30. Zij dan, inderdaad losgelaten wordend, kwamen naar beneden naar Antiochië. En na de menigte verzamelend, te hebben, reikte zij de brief toe. Dus dat naar beneden, dat heeft te maken met dat Antiochië in het landschap lager gelegen was dan Jeruzalem. Nee, dat lag lager ten opzichte van de zeespiegel dan Jeruzalem. Vandaar dat hier staat naar beneden. Naar Antiochië en in Antiochië in Syrië was dan daar die, op dat moment die kerngemeente waarvanuit Paulus en Barnabas hun eerste reis hadden gemaakt. En dat was dus een andere plek. Hè. God koos een andere plek van waar dat evangelie uitging. Hè. Het evangelie wat aan Paulus was toevertrouwd voor de natiën. En van daaruit werden dan die reizen ondernomen. Dus dat was een andere kern dan Jeruzalem. Dat moeten we ook niet vergeten. En nu kwam er vanuit Jeruzalem een brief waarin bepaalde dingen op hem werd gelegd. Maar dat was in feite allemaal tijdelijk. En die dan lezend werden zij verheugd over de vertroosting. Het was bemoedigend, ze werden daardoor bemoedigend aangesproken door die brief die ze ontvingen. En kijk, in die brief, net zoals er in die hele bijeenkomst niets gezegd werd over besnijdenis en de wet, wordt er ook in deze brief totaal niet meer gesproken over besnijdenis en het houden van de wet. En ik denk dat daar misschien ook wel een stukje van die vreugde doorkwam. Dat dat punt opgelost was, dat dat besproken was in Jeruzalem en dat dus besnijdenis en wet, waarover dus onrust was ontstaan, waar dus verwarring over was ontstaan, Want dat komt altijd van, als het gaat om mensen die in genade geroepen zijn en het evangelie hebben leren kennen. De verwarring komt door mensen die op een of andere manier religieuze dingen willen opleggen. Of religieuze dingen erin willen brengen. Of het nu de kant is van het judaïsme of van een andere kant, dat maakt eigenlijk geen verschil. Zodra daar extra dingen bij komen kijken, dan is dat niet meer genade en ontstaat de verwarring. En nu, omdat dit punt opgelost was, waren ze verheugd over de troost die ze daardoor ontvingen, de vertroosting. En op die manier was daar een bemoediging en kon ook men doorgaan in dat evangelie wat ze gehoord hadden via Paulus en Barnabas. En konden zij verder gaan in de vreugde, genade uiteraard. Naast Judas ook Silas, die ook zelf profeten zijn, werden zij vertroosten zij door veel woorden de broeders en verstevigden hen. Het is soms goed dat je van andere mensen aangesproken of door andere mensen aangesproken wordt. En dat je daardoor, dat kan vertroostend werken. Dat je iemand, dat je elkaar spreekt. En dat is ook goed om bij tijd en wijle elkaar te ontmoeten. Dat je elkaar kunt spreken. En als daar dan dingen zijn of spelen, kunnen de woorden die je spreekt zo vertroostend zijn voor mensen. En daarom is het ook belangrijk om, als je met elkaar spreekt, als je met elkaar omgaat, fijngevoelig te zijn. Liefde met fijngevoeligheid, daar bidt Paulus ook om in de Filippenzenbrief. Dat we met elkaar omgaan in de liefde, met alle fijngevoeligheid, zegt hij dan. Voor dat, in dat gebed in Filippenzen 1. En ik denk ook dat we dat meebidden met Paulus. Liefde met fijngevoeligheid. Wat speelt er nou bij die ander? En ga er dan fijngevoelig mee om? Of worden je dingen toevertrouwd? Ga er fijngevoelig mee om. En ga dat niet doorvertellen aan andere mensen als een nieuwtje. Maar wat jou in vertrouwen wordt toevertrouwd, houd dat gewoon voor jezelf. Bespreek het met de Heer. En bid voor die ander die jou dat heeft toevertrouwd. En dan is voor de rest tussen een zaak tussen jou en die ander en de Heer. En verder niet. Hoeft niet iedereen te weten. Vertroosting, je kunt elkaar bemoedigen, je kunt elkaar aanspreken en door je woorden heen kunnen die woorden van God heel erg bemoedigend werken. Het heel Gods woord is natuurlijk ons geschreven tot vertroosting, Paulus zegt dat ook, de vertroosting van de schriften. En dat werkt ook vertroostend. Het is, soms kan bijvoorbeeld een psalm of een ander gedeelte uit de schrift, als je dat leest, enorm vertroostend werken. Dat je bij de psalmist diezelfde dingen merkt. Die worsteling soms met God, moeilijkheden waar je doorheen gaat, vrees en angst, kan een mens zomaar overvallen, kan je mee behept zijn. En dan kunnen woorden van God je enorm vertroosten. En dat is natuurlijk, die hele schrift is dan ons gegeven tot troost, tot aanspreking en bemoediging. En natuurlijk altijd de genade, de geweldige troostvolle woorden van de brieven van Paulus zijn voor ons enorm opbouwend, vertroostend, versterkend. Want wij zijn maar zwakke mensjes. Soms doen we ons voor alsof het heel wat is, maar we zijn maar zwakke mensjes. En als het erop aankomt, zijn we maar heel klein. En dan mogen we gelukkig een hele grote God kennen, die ons bemoedigt en ons versterkt en kracht geeft, waardoor we dingen kunnen volbrengen waarvan je nooit had gedacht ooit dat je die kon volbrengen. Maar ja, als God in je werkt, als God je de kracht geeft, dan is het zijn genade en die is genoeg. In lijden, in verdrukking, in moeite. Paulus kreeg ook dat woord, ook al bad hij zelf 3 keer voor een hele moeilijke situatie. Paulus kreeg het woord, de Heer zei tegen hem, mijn genade is jou genoeg, Paulus. En daar kon hij het mee doen, maar dat was niet weinig wat hij daarmee kon doen. Dat was juist heel veel. Zijn genade is heel veel, is alles wat je nodig hebt. En dat, daardoor kon Paulus ook eronder blijven. Dat is zo'n mooi woord wat in de grondtekst gebruikt wordt. Eronder blijven. Dan geeft God je het vermogen dat je niet wegloopt. Of dat je niet wegzakt in allerlei eigen dingen. Maar dat je eronder blijft in zijn kracht. En dat hij je de kracht geeft om verder te kunnen. Ja, en we hebben natuurlijk ook geleerd. En soms lees je dat in een brief of iets wat iemand tegen je zegt, hoor je dat. dat diegene dan ja, inderdaad met zachtmoedigheid dat lijden ondergaat. He, zachtmoedigheid in lijden. He, we hebben gezien bij de Efezebrief dat zachtmoedigheid te maken heeft met dat je onder andere de verdrukkingen en het lijden die over je komen, die op je komen, dat je die eigenlijk zonder rebellie, zonder te rebelleren tegen God aanvaardt. Dat het uit Gods hand is. Dat is moeilijk, dat is niet eenvoudig, dat is moeilijk. Maar toch, hè, dat is zachtmoedigheid in lijden. En als dat iemand dan, als je bij iemand dat hoort, dan ben je daar verwonderd over en dan zie je hoe God dan in dat leven werkt. En daar ben je dan dankbaar voor dat iemand dat ook getuigt. Hè, dat dat in zachtmoedigheid dat lijden en die verdrukking ondergaat. Bijzonder. Vertroosting. We kunnen elkaar vertroosten. En dat kan op allerlei manieren. Het kan door iets heel eenvoudigs zijn. Een klein gebaar, een kleine aandacht, een klein luisterend oor misschien. Kan vertroostend al werken, hè, voor mensen. Goed, vers 33. En nadat zij daar een tijd gebleven waren, werden zij losgelaten met de vrede van de broeders naar hen die hen afgevaardigd hadden. Dus ze gingen weer terug naar Jeruzalem en ze werden losgelaten met de vrede van de broeders. Geweldig, hè? Vrede. En dat zou Paulus later mogen gaan verkondigen in de verzoening. Hier nog niet, maar later, even later wel, hè, mocht hij dat gaan brengen. Dat geweldige geheim van het evangelie, de verzoening. En dat is wat maar jammer genoeg weinig te horen is. Maar het is wel zo, hè. Die tijdelijke terzijdestelling van Israël, zegt Paulus in Romeinen 11, dat is de verzoening van de wereld. Dat houdt in, het is de verzoening van de wereld. God was in Christus de wereld tot zich of met zich verzoenend. En rekent hun een krenking niet toe. En daarom leven wij nog steeds in een dag van redding. Daarom leven wij nu nog steeds in een wel aangename tijd. Het klinkt bijna, als je alle ellende ziet in de wereld, klinkt het bijna als, hoe kan je dat nou zeggen? En toch is het zo. Vanuit God gezien, geestelijk gezien, is dat zo. We leven nog steeds in een wel aangename tijd. Waarom? Omdat het nog steeds de tijd van genade is, nog steeds de tijd is van verzoening. En God grijpt nog niet in, rechtstreeks. Dat gaat hij wel doen, in de nabije toekomst, als de zaken losgaan over deze wereld. Maar nu nog niet, zolang de gemeente hier nog op aarde is, is dat nog steeds een tijd van vrede, van verzoening. En houden wij ook vrede naar ieder toe, voor zover het van ons afhangt. Hè? Dat is de boodschap die we mogen uitdragen met ons gedrag, met datgene wat we wel en niet zeggen. Dragen we verzoening en vrede uit naar die ander. En dat is natuurlijk het geweldige hier, dus de vrede, misschien in Oosters gezien toen, Israël, de shalom van de broeders naar hen die hen afgevaardigd hadden. Maar zo werd die kwestie dan in die tijd besloten. En werd het door mensen in de gelovigen in Antiochië geaccepteerd. Vers 34 lezen we niet, want het ontbreekt in de handschriften. Als u de teksten ziet, de Bijbel ziet, dan ziet u dat vers 34 overgeslagen wordt. Want daar is te weinig bewijs voor in de handschriften. Dus we slaan hem over. Nee, hij staat in de Statenvertaling en de herziene Statenvertaling nog wel, vers 34, maar hij staat niet in de, zeg maar, de nieuwere vertaling. En dat klopt ook, want het bewijs is te mager daarvoor om hem op te nemen in de tekst. Paulus, dan gaan we naar vers 35. Heb ik dat niet correct hier aangegeven? Nee, hè? Nee. Vers 35 moet dit zijn. Paulus echter en Barnabas hielden zich op in Antiochië, onderwijzend en het evangelie verkondigend van het woord van de Heer met en vele anderen. Dus zij gingen door, onderwijzend en het evangelie verkondigend wat aan hem was toevertrouwd, want Paulus had dat alleen maar destijds voorgelegd aan de Jeruzalem, aan de apostelen daar. Hij had niet hun akkoord gevraagd, hij had het ook niet ontvangen van een mens, hij had het niet ontvangen van Petrus, ook niet van de 12. Nee, hij had zijn evangelie ontvangen rechtstreeks van de verheerlijkte Heer. En dat is wel bepalend. voor de verkondiging, want hij verkondigt in wezen toch een hele andere boodschap dan het evangelie van de besnijdenis, wat de 12 verkondigde. Hè? En dat is vaak moeilijk, omdat mensen dat onderscheid niet zien en het wordt vaak ook niet verkondigd. Maar als je de lijntjes volgt, ook hier in Handelingen, en dat doen we, hij verkondigt het woord van de Heer en dat is dat woord wat hem was toevertrouwd door de Heer. En als hij het woord van God verkondigde, dan had het zijn wortels in Tenach. Maar als het ging om het woord van de Heer, ging het specifiek om het evangelie wat hem was toevertrouwd. Het evangelie van genade. En dat blijft het. Goed, ik stel voor dat we met elkaar danken. Vader, we danken u met deze avond die u ons gaf. Dat we met elkaar weer bezig konden zijn met het lezen van uw woord. Om te kijken wat daar precies nou geschreven staat, wat er besloten werd in Jeruzalem. Vader, dank u wel dat vanaf dat moment besnijdenis en daarmee ook het houden van de wet nooit op de natie gelegd kon worden. Vader, dank u wel dat u dat zo daar toch liet beslissen. En we zien ook, als we wat verfijningen lezen, dan de lijn van het vlees en de lijn van de geest. En hoe u de dingen in uw woord heeft aangegeven. Vader, dan dank u dat u degene bent die dat uitwerkt. En ja, Vader wil dat ook verder in ons leven doen beklijven. Dat we leven naar datgene wat u voor deze tijd geopenbaard heeft. En al het andere is tot onze vertroosting, tot aanspreking, tot aansporing, bemoediging. Maar dank u wel dat we deze woorden, het woord van de Heer, via Paulus mogen vasthouden. En dat mogen navolgen. Vader, dank u wel voor deze dingen die zo in het boek Handelingen beschreven staan. Dank u wel dat we daar ook andere schriftplaatsen bij mogen lezen en kijken wat u te zeggen heeft voor ons, voor ons hart en voor ons leven. Datgene wat Paulus ons aanreikt, ook voor onze wandel, voor ons gedrag. Vader, dat we tot eer van u zijn en willen zijn. Vader, daar dank u voor. We danken u voor deze avond die u gaf, voor ieder die er was en ieder die op afstand meekeek en luisterde. Wees ons alle genadig nabij, ook in de komende dagen. En dank u wel dat we altijd voor uw rekening zijn. En dat we rekenen mogen met de dingen zoals u ze aanreikt. En Vader, dank u wel. Dank u wel dat we mogen uitzien naar die heerlijke toekomst die u geeft. Die heerlijkheid die wacht. Vader, dat bemoedigt ons elke keer. We danken u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.